Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. In deze uitzending van het programma Boekat lezen we verder uit het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila. We zijn ondertussen aangekomen aan hoofdstuk 10. Als u het zegt, zal ik het net uitwerpen. Ik zou graag een ervaring met u delen. Het gaat om de reden waarom ik de oproep van Jezus volgde om naar Japan te gaan. Zodra iemand mij uitnodigt om ergens een retraite te geven, vraag ik steeds aan Jezus of dat zijn wil is. Meestal antwoordt hij mij via de Bijbel, een beeld of een ander teken. Een Japanse dame, gehuwd met een Duitser en wonend in Duitsland, had al enkele retraites bij ons in Haus Raphael gevolgd. Een drietal jaar geleden vroeg ze mij of ik met haar mee naar Japan wilde gaan om daar retraites te geven. Ik zei, eerst moet ik dat aan Jezus vragen. Ik moet precies weten of dat zijn plan is. Ik weet dat onze inzet geen vruchten kan dragen wanneer we iets doen wat niet in Gods plan ligt. 2 jaar later schonk Jezus mij tijdens het gebed een beeld waar ik mezelf zag staan in Tokio. En ik dacht bij mezelf, als het werkelijk zo is dat ik naar Japan moet, dan moet die vrouw naar me toe komen en me daar nog eens over aanspreken. Dan ben ik zeker dat het Gods wil is. 2 weken later was zij opnieuw aanwezig op een gebedsdag hier in Bad Sodensaal Münster. Ze zei me, ondertussen heb ik uw boek Jezus leeft vandaag vertaald in het Japans. Zou u mee kunnen gaan naar Japan? Onmiddellijk antwoordde ik, ja, ik ga mee. Jezus heeft me reeds een teken gegeven. Nu weet ik zeker dat ik in Japan het woord Gods moet gaan verkondigen. Ze zei dat het boek in Japan gedrukt moest worden, maar dat ze niemand kende die haar in Japan daarmee verder kon helpen. Ik sprak erover met pastoor Edel, die me zei, de heilige Maximiliaan Kolbe heeft in Japan al in zijn tijd een drukkerij opgezet die later door de Franciscanen werd overgenomen. Bij navraag per e-mail bij de Franciscanen in Japan kreeg pastoor Edel het bericht dat pater Urban de verantwoordelijke was. We stuurden hem dus een e-mail over deze aangelegenheid. Pater Urban antwoordde, ik ben op dit ogenblik hier in Duitsland op verlof bij mijn broer, die ook priester is. Ik ben net bladzijde 29 van uw boek Jezus leeft vandaag aan het lezen. Ik zal er alles aan doen opdat dit boek in Japan gedrukt zal worden. Maar ik zou u graag eerst leren kennen. Op internet zag ik daarnet dat u een gebedsdag organiseert op 6 juli. Die dag zal ik er zijn. Pater Urban was er die gebedsdag in alle vroegte en bleef tot het einde. Vol enthousiasme nam hij deel. Wonderbaar hoe God ons geleid heeft. Jezus' plan werd zo bij herhaling bevestigd en ik zag in hoe belangrijk mijn reis naar Japan zou zijn. Inmiddels was het boek gedrukt en de verkoop ervan in Japan was gestart. Alle voorbereidingen voor de reis waren getroffen. 3 weken voor het vertrek veroorzaakte mijn pollenallergie zo'n zware hoest dat ik 's nachts niet meer kon slapen. Tegelijkertijd leidde ik nog samen met pastoor Meijer een retraite in Haus Raphael. Ik vroeg me af hoe dat allemaal moest, nu ik er zo slecht aan toe was. Bovendien zou ik de retraites in Japan helemaal alleen geven. De hoest verminderde niet en sommige mensen raden me daarom aan de reis af te gelasten. Omdat ik heel zeker wist dat God wilde dat ik naar Japan vloog, geloofde ik ook vast dat alles goed zou gaan. Petrus had toch ook tegen Jezus gezegd: "Als u het wilt, dan gooi ik het net uit." En ik bad: "Als u het wilt, Jezus, dan zal ik het net in Japan uitwerpen." Zo vlogen we met groot vertrouwen naar Japan. En inderdaad, daar werd het net tot aan de rand toe gevuld. Ook wanneer we in sommige situaties onzeker worden, mogen we erop vertrouwen dat Jezus in ieder geval zijn plan ten uitvoer zal brengen. Jezus weet altijd wat hij zal doen. Op de vlucht naar Japan viel het me vooral op dat veel mensen een mondbeschermer droegen uit angst voor de varkensgriep. Ik was bang dat ik 's nachts weer zou moeten hoesten en dat de mensen zouden vermoeden dat ik ziek was. Godzijdank verliep alles zonder complicaties en gedurende de hele vliegtuigreis hoestte ik niet één enkele keer. We kwamen aan in Tokio, waar ons retraiteprogramma plaatsvond in een groot hotel. De organisatie had het hele hotel voor onze retraite gereserveerd. Hoewel in Japan slechts 0,3% van de bevolking katholiek is, waren er voor de eerste retraite bijna 400 deelnemers. De mensen in Tokio dorsten erg naar het woord van God. Veel zieke mensen en mensen met andere problemen waren aanwezig, evenals kloosterzusters en priesters. Alhoewel ik al sinds 1990 retraites leid, beleefde ik nooit eerder zulke grote wonderen als in Japan. Ons team, dat bestond uit zuster Kiliana, Marina en Gerard, mocht ervaren dat lammen weer liepen, blinden zagen, doven hoorden en nog zoveel meer. Het grootste wonder was dat bij de handoplegging bijna iedereen rustte in de geest, ook al namen de meesten voor de eerste keer deel aan een retraite en kenden ze die genadegave van het rusten in de geest helemaal niet. Bij de handoplegging vroeg ik steeds met woorden of gebaren waaraan de mensen leden of waarvoor ik moest bidden. Een kloosterzuster wees naar haar beide oren en vroeg me op die manier daarvoor te bidden. Nauwelijks had ik haar de handen opgelegd of zij rustte al in de geest. Ik knielde naast haar neer, riep vol vertrouwen Jezus aan en bad. Daarbij moest ik denken aan de passage in het Marcus-evangelie, waar Jezus voor een doofstomme bad en daarbij Ephata riep. Ook ik riep luid Ephata, wat betekent open u. Intussen had de zuster al haar hoorapparaten uitgedaan en riep: "Ik hoor, ik hoor." De mensen klapten in de handen, jubelden van vreugde en dansten. Een ware versterking voor het geloof van veel mensen. Nog een ander genezingsverhaal uit Japan. Een priester droeg een handschoen aan zijn rechterhand. 5 jaar eerder was die hand bij een ongeluk verbrand. Zenuwstelsel en botten waren beschadigd. 3 vingers kon hij niet bewegen, die waren stijf, en zijn hand kon hij niet volledig openen. Na de handoplegging rustte hij in de geest en onmiddellijk daarna kon hij zijn vingers weer bewegen. Bij het rechtstaan slaagde hij erin zijn ganse hand te openen. Op een retraite voor priesters in Osaka kwam een 80-jarige Nederlandse priester al sukkelend en steunend op een stok naar voren. Een geweldige tussenkomst van God volgde. Bij de handoplegging rustte de priester onmiddellijk in de Heilige Geest. Daarna stond hij op en kon hij niet alleen zonder stok lopen, maar was hij tevens zodanig ontspannen en blij dat hij zelfs met mij danste. Later getuigde hij over zijn genezing. Tijdens de retraite was het hem duidelijk geworden dat het belangrijk was zijn trots af te leggen. Daardoor kon Jezus hem ook lichamelijk genezen. We hebben mogen meemaken en beleven wat meer mensen graag gezien zouden hebben. Wij ervaarden wat Lucas schrijft in hoofdstuk 10, vers 24. Vele profeten en koningen verlangden te zien wat gij ziet, maar ze hebben het niet gezien. En te horen wat gij hoort, maar ze hebben het niet gehoord. De mensen die naar Jezus waren gekomen tijdens die retraite, waren mensen die hem ook werkelijk zochten. Zij zochten Jezus, die zelf de bron is van waaruit het levend water vloeit. Ik ben ervan overtuigd dat geen enkele deelnemer aan die retraite naar huis ging zonder dat hij, op een of andere manier, door Jezus geraakt was. De mensen hadden honger en Jezus heeft hun honger gestild. Mij deed het denken aan wat Paulus in zijn tweede brief aan de Korintiërs schrijft, in hoofdstuk 6, vers 2. Op de gunstige tijd heb ik u verhoord. Op de dag van het heil ben ik u te hulp gekomen. Nu is er die gunstige tijd. Vandaag is het de dag van het heil. Ja, nu is de tijd van genade. Hier en nu. En die belofte van Jezus geldt voor ons allen. Het is belangrijk dat we in hem geloven. Hij zelf zegt ons in Matteüs, hoofdstuk 21, vers 22, en al wat gij in vertrouwvol gebed zult vragen, zult gij verkrijgen. We moeten enkel geloven dat Jezus ook in onze tijd nog wonderen kan bewerkstelligen. En al doet hij het misschien niet meteen vandaag, dan misschien wel morgen. In Japan konden we de macht van God zichtbaar beleven, zoals die beschreven staat in Jezus Sirach, hoofdstuk 36, vers 1 tot 7. Erbarm u over ons, Heer, God van het heelal, en boezem alle volkeren schrik in voor u. Hef uw hand op tegen de vreemde volkeren, en laat het uw macht aanschouwen. Voor hun ogen hebt gij in ons uw heiligheid getoond. Toon zo ook voor onze ogen hen uw glorie. Laten zij weten, zoals ook wij het weten, dat er geen God is, Heer, buiten u. Hernieuw de tekenen, herhaal de wonderen, toon de majesteit van uw hand en van uw rechterarm. Indertijd baden de profeten om redding en God openbaarde zijn almacht. Ook in onze tijd vernieuwt hij zijn tekenen en herhaalt hij zijn wonderen. We mochten in Japan hetzelfde ervaren als de mensen aan het meer van Genezaret. De mensen hadden honger, ze kwamen tot Jezus en werden verzadigd. Hoe verging het Simon Petrus verder? Lucas vertelt het ons in hoofdstuk 5, vers 8 tot 11. Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet en zei: Heer, ga weg van mij, ik ben een zondig mens. Ontzetting had zich van hem meester gemaakt, van hem en allen die bij hem waren, vanwege de vangst die ze gedaan hadden. En zo verging het ook Johannes en Jacobus, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot Petrus: Voortaan zult gij mensen vangen. Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om hem te volgen. Jezus heeft Petrus, Johannes en Jacobus geroepen om zijn leerlingen te worden. Hij zei tot Petrus: Van nu af aan zult gij mensen vissen. Een voorval staat me nog zeer helder voor de geest, toen ik als ziekenzuster in een parochie werkzaam was. De plaatselijke vissersportvereniging vierde jaarlijks feest en nodigde dan alle regionale prominenten uit: burgemeesters, pastoors, dokters, politici, verantwoordelijken van de parochies en zo verder. Als overste werd ook ik uitgenodigd. Er was een wedstrijd waarbij men een wisselbeker kon winnen. En van 7 tot 11 uur werd er gevist. Wie onervaren was in de hengelsport, werd gesteund door een ervaren helper. Na afloop werd de vangst gewogen. Wie de grootste vangst had, ontving de wisselbeker. Omdat ik nog nooit in mijn leven een hengel van dichtbij gezien had, kreeg ik een helper toegewezen. De man heette Georg. Kort legde Georg mij de basisbeginselen uit, daarna werd alles rustig. Plotseling begon het te regenen. Het water was niet langer rustig en dus bleven de vissen weg. Iedereen bleef heel stil. In mijn hart bad ik: Jezus, geef me alstublieft een vis. Ik wil eens zien hoe dat gaat. Nauwelijks had ik dat uitgesproken of ik voelde al dat ik beet had. Georg gaf me precieze aanwijzingen en braafjes gehoorzaamde ik hem. Tot mijn verbazing herhaalde dit zich verschillende keren. Geen enkele visser in mijn onmiddellijke buurt had wat gevangen. Er waren 53 deelnemers. Een tijdje later hoorde men hier en daar een stil gejuich wanneer iemand beet had. Ten slotte schoven we allemaal aan in de rij om onze vissen te laten wegen. Ik was heel tevreden met de vangst. Na het wegen was er gebakken vis als middageten. De muziek speelde en er heerste een prettige stemming. Ten slotte klonk de stem van de directeur over de microfoon. De winnaar van de beker is dit jaar de enige vrouw onder onze vissers, onze ziekenzuster Margarita. Ik was tegelijkertijd verrast en nerveus en dacht: de beker winnen was toch mijn doel niet, ik wou alleen maar een vis vangen. De pers was er natuurlijk ook en plotseling werd ik bang. De volgende dag mijn foto in de krant. Wat zullen de zusters in het klooster wel niet zeggen als die dat bericht lezen? Wat zal de generale overste ervan zeggen? Toen ik met de wisselbeker thuis kwam, waren mijn medezusters verrast en ze konden helemaal niet geloven dat ik die echt gewonnen had. Dezelfde dag nog telefoneerde ik onze generale overste en biechtte haar aarzelend op wat ik uitgespookt had, dat ik had meegedaan aan een viswedstrijd. En ze zei: maar dat is leuk, zeg. Ik vervolgde: dat niet alleen, maar ik heb ook nog de wisselbeker gewonnen. Toen zei ze heel luid: dergelijke zusters hebben we net nodig. Lieve luisteraars, waarom vertel ik u deze gebeurtenis over dat vissen? Wanneer ik daar nu aan terugdenk, begrijp ik dat God me toen al een gelegenheid gaf om vissen te vangen. Achteraf bekeken, beschouw ik dit als een symbolisch voorteken voor wat ik nu doe. Nu mag ik voor Jezus mensen vangen. Met mijn net begeef ik mij op alle continenten van de wereld. Indertijd wist ik niet dat ik mijn beroep als ziekenzuster zou opgeven om later uitsluitend mensen voor Jezus te winnen. Ja, nu mag ik in de ware zin van het woord mensen vissen. In de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 28 en vers 30 staat: intussen weten we dat God in alles het heil bevordert van hen die hem liefhebben, van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. Die hij heeft voorbestemd, heeft hij ook geroepen. Die hij riep, heeft hij gerechtvaardigd. En die hij rechtvaardigde, heeft hij verheerlijkt. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament lezen we telkens weer hoe God op verschillende wijze mensen geroepen heeft. In hoofdstuk 12 van het boek Genesis lezen we over de roeping van Abraham. Abraham was gehoorzaam en hij geloofde steeds in God en zijn woord. In Genesis 12 klinkt het vanaf vers 1: Jahweh zei tot Abraham: trek weg uit uw land, uw stam en uw familie naar het land dat ik u zal tonen. Abraham nam de roep van de Heer ernstig en is weggetrokken. Ook Samuel luisterde naar de Heer, zoals we lezen in het eerste boek Samuel, hoofdstuk 3, vers 4. Toen riep Jahwe: Samuel. Samuel antwoordde: Hier ben ik. We willen zoals Samuel openstaan voor Gods roepstem. Jezus heeft ieder van ons nodig voor de evangelisatie. Ieder van ons telt. We willen allemaal vissen vangen voor Jezus. Jezus heeft medewerkers nodig en wij willen hem volgen, ook al is het vaak niet gemakkelijk. Wanneer we met en voor Jezus werken, zullen nieuwe uitdagingen en benarde omstandigheden in ons leven niet uitblijven. Vaak voel ik me, zoals Paulus het omschrijft in de tweede brief van de christenen van Korinthe, hoofdstuk 4, vers 8 tot 10. Wij worden aan alle kanten bestookt, maar raken toch niet klem. Wij zien geen uitweg meer, maar zijn nooit ten einde raad. Wij worden opgejaagd, maar niet in de steek gelaten. Wij worden neergeveld, maar gaan er niet aan dood. Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee, want ook het leven van Jezus moet in ons lichaam openbaar worden. Maar één ding is zeker: Jezus, die ons geroepen heeft, is altijd bij ons, altijd en overal, waar we ook zijn. Allen die gedoopt zijn, zijn geroepen om te getuigen van Jezus. Hij heeft het zelf gezegd in het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 9, vers 23. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis opnemen. Weinig mensen begrijpen dat. Zodra het moeilijk wordt in hun leven, willen ze het kruis in de hoek zetten en van God weglopen. We moeten echter geen angst koesteren voor het kruis, want zolang we met Jezus leven, gaat het ons goed. Hij belooft ons in Johannes 8, vers 12: Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, dwaalt niet in duisternis, maar zal het licht van de wereld bezitten. Jezus wil ons deel laten uitmaken van zijn leven. In het Johannes-evangelie wordt het zo uitgedrukt in hoofdstuk 15, versen 4 en 5. Blijft in mij, zoals ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft, zoals ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van mij kunt gij niets. Los van Jezus staan we er alleen voor. Zonder hem kunnen we niet leven. Heb de moed om met Jezus te leven en met hem te gaan vissen.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We lezen verder uit het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila. We zijn ondertussen aangekomen aan hoofdstuk 11. Het loon van de zonde is de dood, maar Gods gave is het eeuwig leven. Weten wij tegenwoordig eigenlijk nog wel wat zonde is? In onze maatschappij beweren de mensen dat ze zonder zonde leven. Ik heb niets slechts gedaan, ik doe niemand kwaad. Johannes schrijft in zijn eerste brief wat anders. We lezen dat in hoofdstuk 5, vers 17. Elk onrecht is zonde. Dat is klare taal. Elk onrecht is zonde. En Johannes gaat verder. Dat kunnen we lezen in hoofdstuk 1, vers 8. Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en woont de waarheid niet in ons. Een zieke oude man was bij mij op gesprek. Ik vroeg hem wanneer hij voor het laatst gebiecht had. Deze vraag stel ik altijd vooraleer ik voor iemand bid. De man zei heel verwonderd dat hij niet hoefde te biechten, omdat hij geen zonde begaan had. Ik antwoordde, zelfs als u denkt dat u geen zonde begaan zou hebben, zeg ik u, zo net hebt u gezondigd, want u hebt gelogen als u beweert dat u geen zonden begaan hebt. Geen mens op de wereld of hij zondigt. Ook heiligen hebben gezondigd, maar zij bleven niet in hun zonde. Zij weigerden in zonde te leven. Iedere dag weer ondernamen zij nieuwe pogingen om zuiver te leven. Dan vertelde de man me dat het geleden was van voor zijn huwelijk dat hij gebiecht had. Hij voegde eraan toe dat hij 2 keer per jaar deelnam aan een boeteviering, wat tenslotte toch zou moeten volstaan. Ik probeerde hem uit te leggen dat een boeteviering enkel een goede voorbereiding vormt voor de biecht. De absolutie wordt daar evenwel niet gegeven, en dus is er geen vrijspraak van de zonde. De brief van Jacobus leert ons, in hoofdstuk 4, vers 17, wie goed zou kunnen doen, maar het nalaat, doet zonde. Hoe vaak laten wij de gelegenheid om mensen te helpen voorbijgaan en doen we alsof het onze zaak niet is? Niet geloven in de ware God is eveneens een zonde. Jezus zelf zegt ons in Johannes, hoofdstuk 16, vers 9, zonde is dat zij niet in mij geloven. Voor Jezus is het heel belangrijk dat wij in hem geloven. Johannes 14, vers 6 legt uit waarom. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door mij. Zonder Jezus is de Vader onbereikbaar, want Hij is de enige weg waarop we de Vader kunnen ontmoeten. Ook Paulus wint er geen doekjes om in zijn brief aan de Romeinen, hoofdstuk 6, vers 23. Want het loon van de zonde is de dood. Het gevolg van de zonde is dus de dood. Maar wie niet in zonde leeft, zal door Jezus Christus het eeuwig leven verkrijgen. Zoveel mensen vertellen ons, God hoort mijn gebed niet. Ik bid al zoveel jaren en er gebeurt niets. Probleem is dat zij niet weten hoe zij moeten bidden. Langs de profeet Jesaja beantwoordt God zelf hun klacht. We lezen dat in hoofdstuk 59, vers 1 en 2. Nee, Jahwe's hand is niet te kort om te redden en zijn oor niet te doof om te horen. Maar uw misdaden brengen een scheiding teweeg tussen u en God. Door uw zonde is zijn gelaat voor u omhuld en hoort hij u niet. In de eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 6, vers 10, schrijft Paulus, want de hebzucht is de wortel van alle kwaad. Hebzucht, wat is dat? Het gaat om het steeds meer willen hebben. Stel dat ik een huis heb, maar ik wil een groter. Of ik heb een huis, maar ik wil er twee. Hebzucht vormt een voedingsbodem voor onze zonde. Begeerte vormt een basis voor zonde, zo vertelt ook Jacobus ons in hoofdstuk 1, vers 14. Wordt iemand bekoord, dan is het altijd door zijn eigen begeerte. En wie is het die u bekoort? De eerste Johannesbrief verduidelijkt veel. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 3, vers 8. Wie zondigt, is een kind van de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. Wanneer we doen wat de duivel ons ingeeft, leven we in zonde. Dan staan we aan zijn kant. We lezen verder in vers 8. De Zoon van God is juist gekomen om het werk van de duivel ongedaan te maken. Waarom volgen we Jezus niet na? Slechts wanneer we met Jezus, de Zoon van God, leven, kunnen we verhinderen dat de werken van de duivel in ons leven binnendringen. Laat ons het antwoord van Jezus aan de Joden die hem willen doden overwegen. Dat lezen we in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 8, vers 44. De Vader uit wie gij zijt is de duivel, en gij verkiest te volbrengen wat uw vader verlangt. Hij was een leugenaar van het begin af aan, en hij bevindt zich niet in de waarheid, omdat er in hem geen waarheid is. Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij uit zijn eigen wezen. Want een leugenaar is hij, ja, de aartsleugenaar. In het begin schiep God alles wat de mensen nodig hadden om te leven. Hij zorgde voor alles, niets ontbrak. Dan sprak hij tot Adam en Eva, dat lezen we in Genesis hoofdstuk 1, vers 29 en 30. Hierbij geef ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan u en alle bomen met zaaddragende vruchten. Zij zullen u tot voedsel dienen. Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan al wat dierlijk leven heeft, geef ik al het groene gewas als voedsel. God heeft alles voorbereid, opdat wij zouden kunnen leven, en hij schenkt ons ook macht en verantwoordelijkheid over dat alles. Als mens kunnen we kiezen, verwoesten of opbouwen. Genesis verhaalt in hoofdstuk 2, vers 16 en 17. En God gaf de mens dit gebod. Van al de bomen in de tuin mocht je vrij eten, maar van de boom, van de kennis van goed en kwaad, mocht je niet eten, want op de dag dat gij daarvan eet, moet je sterven. God legde Adam en Eva duidelijk uit wat hij toeliet en wat hij verbood, wat zij mochten en wat niet. Al ten tijde van het paradijs liet God de vrije keuze aan de mens, Gods geboden onderhouden of niet. Van alle bomen mochten ze vruchten eten, slechts van één enkele boom niet. Adam en Eva waren gelukkig in het paradijs, tot op het ogenblik dat de eerste bezoeker Eva aansprak. Die bezoeker was de bekoorder in de gestalte van de slang. De enige doelstelling van de slang bestond erin het geluk van onze voorouders kapot te maken. Hen verleiden, de vruchten van die ene boom te eten, zou daarvoor volstaan. Met haar bekoorlijke list vroeg de slang of God werkelijk gezegd had dat zij van die vruchten niet mochten eten. Eva antwoordde, dat lezen we in Genesis hoofdstuk 3, vers 3 tot 5. Alleen van de boom die midden in de tuin staat, heeft God gezegd, moogt ge niet eten. Gij moogt die zelfs niet aanraken, want anders zult ge sterven. Maar nee, zei de slang tot de vrouw, u zult helemaal niet sterven. De bekoorder liegt altijd, spreekt God altijd tegen. Vandaag is dat niet anders. Overal waar waarheid is, wil hij God tegenspreken en mensen van God wegvoeren. Steeds wekt de slang twijfels op in mensen. Wil God werkelijk het goede? De duivel bekoort de mens onafhankelijk van God te leven en tegen Gods wil te handelen. De slang belooft Eva dat zij zelf zal kunnen beoordelen wat goed of slecht voor haar is. Eva zou best zelf wel vanuit eigen kracht haar leven en haar geluk kunnen maken. Daar had ze Gods geboden toch niet voor nodig. We zien dat de zonde onmiddellijk een scheiding creëert tussen Adam en Eva enerzijds en God anderzijds. Een scheiding die angst voor hem veroorzaakt. Tegenwoordig willen veel mensen die in zonde leven niets meer van God weten. De angst drijft hen in de verkeerde richting en zij wijzen God af. Hij die de liefde zelf is. God zegent het werk van mensen die de weg gaan die hij hen toont. Wie andere wegen kiest, zal ervaren waar God Adam reeds op wees in Genesis hoofdstuk 3, vers 17 tot 19. Omdat ge hebt geluisterd naar uw vrouw en hebt gegeten van de boom die ik u had verboden, zal de grond vervloekt zijn omwille van u. Zwoegend zult gij van hem eten, alle dagen van uw leven. Distels en doornen zal hij voortbrengen. Met veldgewas moet gij u voeden. In het zweet zult ge werken voor uw brood, tot gij terugkeert naar de grond waaruit gij zijt genomen. Gij zijt stof, en tot stof keert gij terug. Adam en Eva waren gelukkig in het paradijs. Nadien moesten ze de gevolgen van hun zonde dragen en hard werken. Mensen die ver van God blijven, worden vaak geconfronteerd met extra problemen in het gezin. Nieuwe financiële zorgen of andere lasten vormen de doornen en de distels. In zijn brief aan de Romeinen, hoofdstuk 5, vers 12, schrijft de apostel Paulus: door één mens is de zonde in de wereld gekomen, en met de zonde de dood. En zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. God toont ons de juiste weg om te vermijden dat we verkeerde wegen kiezen. Hij gaf ons de geboden, zodat we zouden weten hoe we op de juiste wijze met hem moeten leven. Net als Adam en Eva in het paradijs, laat hij echter iedereen vrij zelf te beslissen. Spreuken, hoofdstuk 16, vers 25, waarschuwt ons. Soms denkt een mens dat zijn weg recht is, maar tenslotte leidt hij toch naar de dood. Omdat mensen dikwijls verblind zijn door de geest van de wereld, herkennen ze de juiste weg niet. Paulus wees de Korintiërs reeds op dat risico in zijn tweede brief, hoofdstuk 4, vers 4. Want de God van deze wereld heeft het denken van de ongelovigen zozeer verblind, dat zij de glans niet ontwaren van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Boekad. In de volgende uitzending lezen we verder uit hoofdstuk 11 en starten we reeds met hoofdstuk 12.